Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Ik had gedacht dat jij weer hier in de studio zou zitten, Talita.
Ja, dat dacht ik ook. We hadden het er nog over hoe ik gelijk vanuit Schiphol door zou scheuren naar de studio.
Mislukt.
Maar dat is helaas niet gelukt.
Misgegaan dus met de vliegtuigen.
Precies, maar ik zit nog in Zagreb, maar ik ben morgen gewoon weer bij jou in de studio.
Ik verheug me er nu al op. Even goed, dit is de Nieuwsdag met Talita Muus en Mark Beekhuis. En onze kijk op het nieuws van vandaag, maandag 16 mei. Dan moeten wij eerst even beginnen met een berichtje van onze sponsor, dat is KPN. En het woord innovatie, dat splijt sommige organisaties. Er zijn mensen die het omarmen, die het zelfs als een voorwaarde zien om het naar hun zin te hebben op het werk. Maar aan de andere kant is er ook altijd een groep die het tegen de borst stuit en die het misschien zelfs een beetje eng vindt. Aan welke kant je ook staat, innovatie is essentieel om een organisatie bij de tijd te houden. En daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. Luister die podcast op bnr.nl of in je podcast-app.
Hoi, waar sta jij eigenlijk als het over innovatie gaat?
Oh, agnostisch.
Agnostisch, mooi.
Het is een gegeven dat het er is.
Ik orthodox.
Ja, nou kijk, de categorie Digital Heroes. Jij zit in Zagreb en we doen net alsof je gewoon hier in de studio zit. Werk toch maar gewoon.
Precies, toch dankzij innovatie.
Dat lijkt mij een innovatie. Wat is het nieuws van vandaag? Ik denk dat het grootste nieuws voor mij vanmorgen op de voorpagina van de Volkskrant werd aangekondigd. Dat de AIVD en de MIVD toch bezig zijn met het spionage van de eigen bevolking middels een sleepnet. En er was ons nog zo beloofd dat ze dat niet zouden gaan doen. Dat is in de Kamer echt uitvoerig besproken. Nee, het staat wel in de wet dat dat technisch zou mogen. Maar dat is helemaal niet realistisch. Dat gaan we niet doen. We gaan dan kijken als er een telefoontje is vanuit iemand in Syrië naar iemand in Nederland, in welke glasvezel dat gesprek vervoerd wordt. En dan doen we alleen die ene vezel. Dat is volgens mij toch wat ons beloofd was, ook tijdens het referendum, hè, de aanloop daarnaartoe.
Ja, er is een referendum geweest in, 2017, 2018 ergens. Aan de hand van studenten en Zondag met Lubach, volgens mij, die daar toen ook een flinke zwiep aan gaf.
Ja.
Dat weet ik nog.
En het was een, raadgevend referendum. Kortom, de regering zei, oké, dank voor het advies. We veranderen nog wel een paar dingen aan de wet, maar niet echt de essentie. En nu blijkt inmiddels, dat heeft de Volkskrant vanmorgen uitgezocht, dat er ook daadwerkelijk hard gewerkt wordt om gewoon hele sleepnetten over het land uit te trekken. Dat er dus niet per woonwijk, waar het toen nog over ging, maar dat het, dat noemen ze dan regionaal, maar dat betekent dus heel Nederland in één keer, iedereen gevangen wordt. En bovendien, omdat dat is heel belachelijk veel informatie die dan verzamelt. En daar kunnen we zelf eigenlijk niet eens voldoende mee, want daar hebben we niet de capaciteit voor. Dus we geven ook een heleboel gewoon weg. En dan zeggen de Amerikanen, daar gaat het waarschijnlijk meestal om, mogen wij als partners van de AIVD, mogen wij in jullie gegevens grasduinen. En dat is allemaal in de wet ook netjes geregeld, dat we dat ongezien aan buitenlandse mogendheden kunnen geven. Dat, ja,
ik word hier echt best wel, ik word hier heel erg moe van. Omdat ik gewoon ook denk van, het is echt niet netjes, weet je wel. Je hebt inderdaad
nooit
een raadgevend referendum
niet netjes,
gehad.
Niet netjes is een te vriendelijk woord.
Nee, precies. Je hebt als, het is gewoon een politieke belofte. We hebben hier echt, zeg maar, democratisch over besloten. Zowel dus met een referendum als gewoon in een debat in de Kamer. En op allerlei manieren hebben we het hier als samenleving over gehad. Van nou, hier willen we grens aan stellen aan dit soort activiteiten.
Dit willen wij
en dan
niet.
Gewoon toch gewoon gestaag daaraan doorwerken. Ik vind het, ja, dat kan ik echt inderdaad heel nou, boos en vermoeid van worden. Want wat hebben we dan ook allemaal dat soort processen voor zin, hè? Een raadgevend referendum of een debat in de samenleving. Hier was echt een debat over in de samenleving. En dan is dat er en dan wordt dat eigenlijk gewoon aan de kant gezet.
Dat was een hele heldere conclusie. Dat we op zich wel begrijpen dat geheime diensten geheime dingen moeten doen. Maar dat we niet willen dat ze ongericht iedereen maar gaan zitten afluisteren.
Nee, precies, dat is het essentie van dat slepen. Ik bedoel, we willen best wel voor onze veiligheid dat er mogelijkheden zijn onder strenge voorwaarden, met goede onderbouwing, dat je gericht inderdaad ons kan beschermen. Dat willen we denk ik allemaal tot op zekere hoogte.
Ja.
Het gaat inderdaad om dat sleepeffect. Ja, ja. Wat kan er nu nog gebeuren?
Er zou een revolutie kunnen uitbreken.
Boos gaan maken. Ja, nou, daar ben ik altijd voorstander van, dus dan doe ik mee. Maar wat zou de waarschijnlijk in de wat is de Nederlandse optie? De Nederlandse middenweg die.
Nee, maar het is nog net iets heftiger dan dit. Want het is natuurlijk, dit weten we, omdat de AIVD en de MIVD twee keer aanvraag hebben gedaan die eigenlijk hierop neerkwamen en die zijn afgekeurd door een toezichthouder. En wat gebeurt er ondertussen ook? Het toezicht wordt ook wat verminderd. Dat is in ieder geval een wet die waaraan gewerkt wordt.
Is er nog iemand die hier een stokje voor kan steken?
Ja, de regering. Maar die doet dat niet, want die vindt het goed. De Tweede Kamer. Nou, daar moeten we dan vertrouwen in hebben. De Tweede Kamer misschien.
Ja, dus dat iemand van de regeringspartijen toch in de Kamer, zeg maar, zich misschien bij een oppositie aansluit of zo. Nou ja, we hebben het verleden zien we dat niet vaak gebeurt. Maar dat zou dan nog de enige hoop kunnen zijn.
Ja. En dan is er weer een nieuw bedrijf wat zich terugtrekt uit Rusland. Eerlijk gezegd, dat had ik een tijdje al niet meer gehoord. Maar McDonald's besluit om niet meer in Rusland te willen werken.
Helemaal definitief, want ze hadden al de zaak dichtgegooid daar.
Ja, er waren de filialen, de winkels waren dicht. Maar nu trekken ze zich gewoon terug als bedrijf uit Rusland. Dat vind ik, dat is toch een grote stap voor een bedrijf. Zeker voor zo'n wereldconcern. Wat echt, bedoel, als je de weg wil vragen in een stad aan de andere kant van de wereld, dan zeg je, begin je bij de McDonald's. Precies. En dan ga je twee straten links en dan vier. Dan weet je waar je bent. In Moskou dus binnenkort niet meer.
Ik was natuurlijk de afgelopen dagen hier op een congres met allemaal Europese leiders, politici, mensen uit het parlement, uit de ministerraad van hun eigen landen en zo. Daar ging ook een discussie en daar viel me wel op dat de meeste mensen allemaal tegen dit soort acties zijn van bedrijven.
Ja?
Dus eigenlijk, we hadden het even zo polletje gedaan onder de groep en eigenlijk waren er maar twee mensen waren echt voor dat je gewoon alle activiteiten wegtrekt uit Rusland en voor de rest was eigenlijk iedereen daar heel erg op tegen, omdat ze zeiden van ja, er gaat ook heel veel werkgelegenheid, gaat er dan kapot, heel veel mensen die er niets mee te maken hebben, die in principe daar ook onschuldig zijn, maar daar wonen, die stort je eigenlijk gelijk de ellende in. Ja,
interessant.
Dat vond ik eigenlijk ook een goed voet. Ja, dat was zeker heel interessant. En dan ging het ook nog met name om culturele zaken ook, hè, over exposities en over kunst en over ook al dat soort zaken, maar ook over bedrijven. Ik weet het niet. Ik vind het een hele ingewikkelde. Kijk, als je natuurlijk zaken doet met iemand op de sanctielijst of meer in de militaire hoek of. Maar weet je, als je daar gewoon in de voedselproductie zit, moet je dan per definitie helemaal uit het hele land weg? Ja, ik vind dat een ingewikkelde.
Nou, ik denk op zich dat het voor het overgewicht in Rusland wel goed is.
Dat bedoel je. Ik snap hem nu pas.
Als een fastfoodketen zich terugtrekt. Ja.
Dus we moeten eerst in de oorlog belanden om onze fastfoodbedrijven te verjagen.
Zoiets.
Nee, maar ja, kijk, zeg maar, het is natuurlijk wel vanuit, we moeten Rusland meer isoleren. En dat is ook een manier van oorlog voeren als Westen. Dat is dat natuurlijk fijn als er allerlei grote concerns meedoen. Maar dus dat is dan gewoon puur vanuit de tactiek. Maar of het helemaal rechtvaardig, zeg maar, is voor de mensen daar die betrokken zijn, ja, dat weet ik niet.
Nog een laatste berichtje?
Ja, nou dat was het afgelopen weekend denk ik toch wel een van de meest besproken dingen. Dat was de schietpartij in de Verenigde Staten. Er was in Buffalo iemand die uren gereden schijnt te hebben. Een schutter naar een wijk waar toch met name gekleurde mensen, een zwarte buurt, gekleurde mensen zijn. En die heeft daar toen een tiental mensen doodgeschoten in de supermarkt. En,
ik vroeg me af waarom het deze keer nieuws was. Want dat is iets wat elke dag gebeurt bijna in de VS.
Nou, precies. En er is een. Dus op internet is er heel veel commotie hierover. Omdat er op een gegeven moment wel een soort manifest gevonden is. Waarin de theorie van omvolking heel actief door de schutter wordt geleefd of nagestreefd. En dat raakt natuurlijk weer discussies hier op van nou, we hebben pas nog bij Ongehoord Nederland iemand gehad, een Vlaamse politicus die omvolkingstheorieën zat te prediken, alsof heel bewust witte mensen willen vervangen door donkere mensen in onze samenleving. Dus daar gaat op internet zo'n hele discussieronde van de mensen op extreemrechtse kant moeten zich dit aantrekken en afstand nemen. En vandaag was er weer een schietpartij en ditmaal in een kerk. Ja, dan denk ik gelijk van nou, dan moeten we daar, dat haalt nu dus ook dan gelijk het nieuws, omdat het zo kort geleden is, die andere schietpartij. Maar ja, dan zullen daar vast ook weer misschien motieven zijn of niet. En nou ja, ik denk inderdaad wel altijd een beetje hetzelfde van het gaat meer over onderliggende problemen in de Verenigde Staten. Wapenbezit in combinatie mensen met geestelijke problemen, die dus ook blijkbaar gemakkelijk aan een wapen kunnen komen, of daar zelfs het recht toe hebben in de VS. Ja. En dan krijg je dit soort ellendige schietpartijen. En je weet niet anders inderdaad dat er altijd wel om de zoveel tijd ernstige schietpartijen in de Verenigde Staten zijn. Dus ja. Dat leeft toch, denk ik, dat leeft andere oorzaken.
Ja, en ik zal niet zeggen dat Amerikanen die schietpartijen willen, maar ze hebben wel heel nadrukkelijk met z'n allen gekozen dat ze de situatie zo willen organiseren. Iedereen moet wapens kunnen hebben. Heel ideologisch. En dat kennelijk
ja,
het risico op een schietpartij.
Tegen.
Jawel, maar gemiddeld in meerderheid in ieder geval. Het risico op zo'n schietpartij nemen ze dan voor lief, kennelijk.
Nou ja, dat denk ik dan dus ook. Van, je kan het niet, je can't have it all, zeg maar. Je kan niet aan de ene kant dat wapenbezit met hand en tand blijven verdedigen. Wat toch inderdaad toch veel mensen politiek doen. Want die zien het als een soort van kern van de Verenigde Staten bijna. Van nee, je hebt wapenbezit. En aan de andere kant, ja, dan zullen er ook individuen zijn in zo'n land met een paar honderd miljoen mensen die om allerlei motieven en met allerlei problemen naar een wapen grijpen om hun, om hun gedachten na te verwezenlijken. Dat vind ik dus ook. Dus eigenlijk iedere keer dan die ophef als er een schietpartij is, dan denk ik ja. En dan importeren we ook die discussie hier van nou kijk, hè, dat is dus het gevaar van extreem rechts hier. Nou, ik denk dat het altijd goed is om na te denken over het gevaar van een extreme politieke partij, ook in Nederland. Mm-hmm. Maar er wordt wel heel snel een koppeling gemaakt alsof de volgende stap is dat wij dan morgen hier ook zo'n schietpartij hebben. Maar goed, wij hebben hier dus
minder wapens,
geen wapenbezit en onze geestelijke gezondheidszorg staat wel meer onder druk. Dus dat is wel degelijk, denk ik, een risico wat we in de gaten moeten houden. Dat mensen niet bijvoorbeeld niet geholpen worden gedurende lange tijd. En dan misschien naar geweld grijpen uit wanhoop of vanuit gewoon hun geestelijke situatie. Dat is wel degelijk natuurlijk een risico. Maar het is, ik vind het gewoon vooral opvallend hoe snel dan hier eigenlijk wordt gedaan van dit is hier nu dus ook dan hetzelfde probleem. En dan moeten nu mensen hier in vanuit een bepaalde politieke hoek dan ook nu daar iets over zeggen en zo. Dat, volgens mij zijn het wel goed om die dingen een beetje te scheiden.
En dan moeten we natuurlijk nog een voorspelling doen. We gaan het zo hebben over corona. Het lange termijn beleid van de overheid als het gaat om corona. Nou, laten we eerst maar eens gewoon de open deur intrappen dat corona terugkomt na de zomer. En hoewel er dus nu wordt vergaderd over of we wel goed zijn voorbereid, gaan we het zo over hebben, ga ik alvast voorspellen, nee, dan zijn we niet goed voorbereid en dan overvalt het ons weer. En dan eindigt het, ik las het vanmorgen op een aantal op websites, dan eindigt het bij een lockdown.
Ja, het zou echt compleet ridicule zijn.
Ja, maar... ja.
Toch? Ja, dat zou zo bizar zijn op zoveel manieren. Ja, ook door de voorbereiding, maar ook gewoon doordat het helemaal niet meer nodig is voor corona.
Je weet toch niet dat wat voor variaties en varianten er nog komen?
Lieve schat. ga ik echt zeggen, lieve schat, zeg ik nooit, maar nu zeg ik het eens.
Vandaag
het is echt inmiddels, het is er gewoon bijna niet meer. Het is echt, het is gewoon, waar hebben we het over? Waar hebben we het echt met
daarom
over?
Is de voorspelling. Dus jij
maar
bent
goed, ik ben het wel. Ik ben het in die zin wel met je eens. Het zou met hoe slecht we alles hebben geregeld, zouden we zelfs een lichte variant van corona kan ons gewoon weer in de lockdown storten, omdat er gewoon niks is gebeurd. Dat waarschijnlijk wel.
Het
waarschijnlijk
zou zelfs niet eens corona hoeven te zijn. Het kan ook gewoon weer een ander virus zijn.
Gewoon een zware griepgolf of een ander virus. En we liggen gewoon weer plat. Dat denk ik wel.
Hij gaat op de lijst van de voorspellingen. Dan, dit is een beetje improviseren vandaag, Talita. We zouden nu contact hebben met iemand met wie we afgesproken hadden, maar die heeft de telefoon uitstaan. Dus,
het kan gebeuren, want ze was bij hoorzitting van de Tweede Kamer, toch?
En, zeker.
Nou, misschien.
En misschien wordt er aan haar getrokken. En zijn er allerlei mensen die nog nu van haar adviezen en haar kennis en inzichten gebruik wil maken. Maar we hebben...
Zou zomaar kunnen.
Ja, jij zou vandaag hier in de studio zitten, maar in plaats daarvan zit je straks in het vliegtuig. Dus we hebben ook weer niet zoveel tijd om uit te lopen. We gaan het gewoon doen, met z'n tweetjes alvast.
Precies.
Er is dus vandaag in Den Haag in de Tweede Kamer een ronde tafelgesprek, waarbij 8 uur lang zo'n beetje... Ja, nee, van 10 uur tot 6 uur. Dat is echt 8 uur lang. Met experts wordt gesproken over alle aspecten van het lange termijn beleid voor COVID. En alleen al de duur van de hoorzitting suggereert dat dit een heel groot en breed onderwerp is met heel veel invalshoeken erop. En dat is het ook. Er zijn allerlei soorten deskundigen. Van Randst komt voor een internationaal perspectief. Daar komt iemand praten over ventilatie, waarom we daar zo weinig werk van maken tot nu toe. Terwijl dat wel heel essentieel is. Allerlei soorten insteken. En ik wilde het hebben met Ginny Mooij. Zij is een antropoloog, was ooit lid van het Red Team. Over communicatie.
Precies, en gedrag inderdaad.
Hoe een samenleving werkt namelijk, het is een mix van belangen waarbij iedereen eigenlijk altijd voor zijn eigen belang gaat en het overzicht niet heeft van hoe zijn eigen belang samenhangt met het grotere belang. En ik denk dat wij dat allemaal niet goed hebben begrepen tijdens deze coronacrisis. Net als mevrouw Verweert heb ik een beetje moeite met het woord beïnvloeding in de vraag. Want het impliceert dat je bepaald gedrag kunt sturen, ongeacht de strategie die je kiest. Tegelijkertijd wil je eigen verantwoordelijkheid aanspreken. Dat zijn wel twee dingen die een groot spanningsveld met elkaar hebben.
Daar meteen al een observatie of een observatie van twee communicatiewetenschappers in de sessie vanmiddag. Die zeiden, ja, de overheid heeft het over, we moeten mensen dan beïnvloeden naar gezond gedrag. Of naar beïnvloeden, zodat ze zich handig gaan gedragen om de verspreiding tegen te gaan. Dat woord beïnvloeding, dat is heel onhandig. Probeer ze eerder te zeggen, we gaan het samen met mensen doen. Dan bedoel je hetzelfde. Maar als je zegt, ik ga jou beïnvloeden, dat klinkt helemaal niet lekker. Ja,
dat klinkt creepy. Dat geeft weer vuur voor complotdenkers.
Precies.
Gedragsverandering vind ik op zich prima klinken. Als je zegt, nou, we willen een soort van twee soorten gedrag. Als we in een opvlamming zitten van de pandemie of van een virus, dan hoort daar deze set met gedragingen bij. En als het moment dat het zomer is en het is minder, dan hoef je niet meer 3 keer per dag je handen te wassen. Dat kan ik me wel ergens voorstellen. Dat je gewoon een beetje twee soorten gedrag krijgt.
Ja, het handenwassen en het desinfecteren van oppervlakken is sowieso iets wat niet heel veel bijdraagt aan verspreiding van de ziekte. Dat is iets waar heel in Nederland heel erg zwaar op ingezet is. En tot op dit ogenblik is dat volgens mij het officiële advies, dat als je iets wil doen, dat je dat dan kan doen. De basismaatregelen. Maar het is echt een ziekte die zich verspreidt via ademhaling.
Het is wel interessant dat Maurice de Hond ook aan tafel zit, hè, vandaag bij de ronde tafels. Die is dus ook officieel uitgenodigd als een van de experts.
Ja, ik denk
die heeft natuurlijk heel lang over de aerosolen en over inderdaad de verspreiding via de lucht zich heel druk gemaakt.
Ja, ik denk dat het komt dat hij er zit. Kijk, al die fracties die mogen allemaal zelf mensen voorstellen van wie wil je spreken. En er zijn een paar partijen die heel erg in zijn straatje passen. Dus die stellen dan voor om hem als deskundige naar voren te schuiven. Dus het gaat er niet eens om of hij per se deskundig is. Wat hij misschien, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar vooral alle partijen mogen mensen naar voren schuiven. Het is geen viroloog.
Ik wil niet zeggen qua wetenschappelijke achtergrond. Er zijn natuurlijk niet deskundigen op, maar hij is natuurlijk een van de mensen die het gewoon heel, ja, eigenlijk meer particulier, zeg maar. Of je zou kunnen zeggen, zelfs activistisch, dat punt heel erg naar voren heeft geschoven in het debat. Dat is wel waar. Daar heeft hij natuurlijk achteraf ook, nou, op zekere hoogte helemaal gelijk in gekregen. Dat met die ventilatie op scholen en in de ouderenzorg, dat daar te weinig aandacht voor was.
Ik heb een paar interessante dingen voorbij horen komen. Een van de zinnen die het vaakst gezegd werd, was: zo'n besmettelijke ziekte heb je nooit alleen. En dacht, ja, dat is, het klinkt bijna als een open deur, maar dat is het natuurlijk wel. Hè. Je doet het met z'n allen. En dat heeft ook consequenties voor hoe je het moet aanpakken. Dat je dus niet, zoals nu de overheid in Nederland heel erg inzet op, iedereen moet zichzelf proberen te beschermen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Maar dat kan dus niet. Er moet iemand van bovenaf zeggen die zegt, dit is verstandig om nu te doen.
Met mijn verhaal over malaria in mijn position paper heb ik geprobeerd te schetsen wat een ongelooflijk ingewikkeld samenspel het eigenlijk is. Zelfs als een ziekte endemisch is. Om zo'n ziekte te beheersen is er een constant bewustzijn nodig. dat deze dreiging er is. Er is een bewustzijn nodig van wat ik moet doen om te helpen dit te bestrijden. En er moet ook een duidelijke rolverdeling zijn. En die moet kloppen. Het kan niet zo zijn dat wat de ene doet, de ander tegenwerkt. Dat wordt een mix van tegengestelde belangen, wat wij de afgelopen 2 jaar hebben gezien in onze samenleving. Daar ontstaat strijd en het enige wat gedijt is bijvoorbeeld nu het coronavirus.
Iets anders wat me opviel, en dat was meteen aan het begin van de dag al, dat is, er zijn scenario's gemaakt, hè, voor wat kan ons allemaal overkomen, van hele lichte scenario's tot hele zware scenario's. En ten eerste zei een van de mensen achter die scenario's, zei, we kunnen nu niet zeggen welk van die scenario's realistisch is. Daarom zijn het scenario's, omdat we niet weten wat er gaat gebeuren.
In de eerste plaats is het belangrijk om vast te stellen dat de pandemie er niet voorbij is. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is wel stabiel en laag. Maar we weten dat het virus natuurlijk constant kan muteren. En in Zuid-Afrika zien we dus ook varianten die opgekomen zijn, BA4, BA5. En het is dus niet gezegd dat we wanneer er nieuwe varianten komen die ook ernstig ziekmakend zijn, we toch weer in een problematische situatie terechtkomen. Dat is ook de reden dat wij hebben gezegd, wij moeten werken met scenario's, juist omdat de toekomst onzeker is. En dat betekent ook dat het voorspellen van welk scenario het meest waarschijnlijk is, een hachelijke zaak is. Want de gegevens zijn er niet om tot een voorspelling te komen in termen van meer of minder waarschijnlijk.
Dus dat betekent ook dat je op al die scenario's je goed moet voorbereiden. En dat hebben we wel gedaan met de lichtere scenario's en met de zwaarste, de moeilijkste, de lastigste scenario's. Daar hebben we ons eigenlijk helemaal niet op voorbereid. Of nou ja, alleen maar ruwe schetsen voor neergezet.
Nou, wat verder opviel in de Kamerbrief is dat juist het kernpunt 6, communicatie en gedrag, was het minst uitgewerkt onderdeel. En het is extreem belangrijk om aan verwachtingsmanagement te gaan doen. En om dat te doen moeten scenario's uitgewerkt worden. En dan viel op dat juist het ernstige scenario, dus het meest moeilijke scenario, maar wel het scenario wat het moeilijkste is om de samenleving mee open te houden, is het minst uitgewerkt. Nou, in die uitwerking is het heel erg belangrijk om ook aandacht te hebben voor sociale rechtvaardigheid. Dat ontbrak nu in de Kamerbrief. En dus daar bedoel ik mee evenredige verdeling van belangen en lasten.
Toen dacht ik, dat is raar.
Ja, dat is zeker raar. En maar voor de lichtere scenario's, je bedoelt als de situatie blijft zoals die nu bijvoorbeeld is.
Ja, als het een griepje blijft, zeg maar. Zo'n soort impact.
Ja. Ja.
Dat hebben we wel. Maar mocht er weer een hele vervelende variant opduiken, ja, daar zijn we helemaal niet mee bezig. Dat staat alleen maar als een vaag soort schets beschreven.
Ik vind het heel raar, maar wat ik ook wel gek vind is, dus ik vind aan de ene kant wel goed dat nu deze achter is waarin er wordt nagedacht over komend najaar en verder. Mm-hmm. Maar wat wel ingewikkeld is, is dat er ook nog helemaal niets geëvalueerd is op de periode hiervoor. En dat lijkt me wel iets wat je eigenlijk eerst doet voordat je gaat nadenken over de toekomst. Want je wilt toch eigenlijk eerst weten welke dingen zijn er niet goed gegaan? Hoe moeten we afwegingen maken? Bijvoorbeeld tussen ook bepaalde waarden gewoon. Tussen gezondheid en allerlei andere zaken zoals vrijheid. En nou, bijvoorbeeld die scholen die dicht gingen. Dus ook, we hebben pas nog die rapporten besproken over de belasting op mentale gezondheid van allerlei maatregelen. Dus het lijkt me voordat je weer gaat praten over überhaupt wat voor scenario's en welke maatregelen daar weer bij zouden kunnen horen, dat je toch eerst eigenlijk een wat fundamentele discussie zou verwachten en een soort evaluatie van hoe kijken we eigenlijk naar hoe we daar de afgelopen 2 jaar over hebben besloten.
Ja, dat is een hele.
Dan ben je wel nog langer bezig, maar.
Ja, het is een hele bewuste keuze van Mark Rutte om dat niet te willen. Dat heeft hij echt. Hij is daar heel vaak naar gevraagd en die zegt altijd nee. Evalueren doen we helemaal aan het einde. Tussentijds heb ik geen zin in. En tegelijkertijd, op zo'n dag als vandaag, hoor je wel heel veel zinnetjes die eigenlijk al wel een beetje daarop vooruit lopen. Dingen die misschien de volgende keer anders gaan. En dingen die ook inmiddels al beter gaan dan eerst, over bijvoorbeeld organisatie met personeel.
Ik hoop niet dat ik de indruk heb gewekt dat wij hetzelfde doen als de afgelopen 2 jaar. We hebben veel geleerd en veel ervaring opgedaan. We hebben nu in tijd van deze luwte echt de tijd om te innoveren. Dat betekent dat we echt met minder mensen kunnen werken. Maar de mensen die we inzetten juist ook aandacht kunnen laten besteden aan de mensen die wat moeilijker bereikbaar zijn. Wij gaan er toch van uit dat we toch 80% van de mensen ook straks meer digitaal kunnen vinden, makkelijk door de vaccinatiestraat te kunnen. En dat we daarmee juist ruimte maken om die mensen die wat moeilijker te vinden zijn of zich minder makkelijk via digitale kanalen bereikbaar zijn, op die manier te helpen.
En een van de allerbelangrijkste dingen die vandaag volgens mij ook gezegd is, is als je nou wil communiceren met de mensen, dan gaat het erom dat je eenduidiger moet zijn over wat nou het doel is. Niet steeds doelpalen verzetten. En dat dan bovendien meteen ook zo vertellen dat mensen weten, oké, dus dit is het doel. Wat kan ik nou doen om dat doel te bereiken?
De overheid moet heel bewust zijn van haar boodschappen. Wat maak ik hiermee duidelijk? Welk gedrag lok ik hiermee uit? Als we kijken naar de communicatie rond het beëindigen van alle maatregelen, dan klopte die informatie eigenlijk precies. Alles was op elkaar afgestemd. De boodschap was: corona is voorbij en alle maatregelen werden afgeschaft. De adviezen werden ingetrokken. Er was eenduidigheid in de samenleving. Iedereen was het hier blijkbaar mee eens. En ook de media was eenduidig. Overal was te horen: corona is voorbij. Of dit nu juiste informatie is of niet, het is een voorbeeld van effectieve communicatie.
En dat ontbrak en dat ontbreekt in de plannen voor nu. Dus dat zou misschien iets kunnen opleveren voor de toekomst. En dat is ook wel een beetje dus een soort evaluatie.
Wat gaat er na deze dag gebeuren?
Oh, binnenkort gaat de Tweede Kamer hierover vergaderen. Over wat voor beleid ze willen. En dat is natuurlijk ook nog iets hoe het van het van de wetenschappers naar de politiek overgaat. Ja, dat is. Gaan we de komende weken zien.
Positief als dan de Tweede Kamer op basis van deze input iets meer leiding pakt. Om alvast na te denken over wat het beleid in het najaar moet zijn. Tot slot, vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Want als je iedere dag onze analyse op het nieuws wil horen, dan is het heel fijn als je een notificatie krijgt of iets. Dus abonneer op ons in je favoriete podcast-app. En vergeet ook niet te liken via. Ik was echt via Facebook, maar we zitten niet op de Facebook.
Nee, we zitten niet op de Facebook.
Via Instagram en via Twitter, @BNR@denieuwsdag.
En je kan mailen, denieuwsdag@BNR.nl. Zijn we er morgen weer? Heel graag tot dan.
Precies. En dan live in de studio. Tot dan.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.